En voor degenen die dit weekend naar Brussel gaan voor onze Ruach-conferentie, gaan men zien dat je goed op tijd bent, hè, dat je je parkingplaatsje er reeds uitzoekt. Ik denk dat Leen en Marian en Cornelia, jullie gaan er naartoe, dus zie dat je goed op tijd vertrekt. Het zal waarschijnlijk een drukke file zijn op vrijdag. Maar een heel interessante conferentie over mentale gezondheid in Brussel, in de gemeente van mijn broeder. En ik ben zelf ook gastspreker op zaterdag. Ik zal het hebben over de gezonde geest in een gezond lichaam. Dus als je er niet kan zijn, wees er dan via Facebook bij of via Zoom. Ik zal u de link nog sturen, zodat u kan bijwonen. Amen. Maar we zijn dus bezig in een serie over de psalmen. We zijn begonnen in psalm 1. We gaan niet alle psalmen doorlopen, anders moeten we er 100... Hoeveel psalmen zijn er? Weet iemand het van buiten? 100, 150, 154? Ik denk zoiets. We gaan niet elke week een psalm doen, want anders zitten we hier nog 3 jaar. We gaan vooral verschillende types van psalmen onderzoeken en bestuderen. We gaan zien wat die psalmen juist, hoe relevant zijn die voor ons vandaag, welke principes kunnen we eruit trekken. Wat leert het ons over God? Ja, wat leerde het in de tijd van degene die het toen opschreef? Wat leerde het toen over God en wat leren wij er nu uit over wie God is, over wat Jezus heeft gedaan voor ons? Amen. Nu, psalmen waren eigenlijk liederen, die werden geschreven als liederen en dat was de bedoeling dat er dan werd bij gezongen. Dat was dus eigenlijk een aanbidding, worship, aanbidding en lofprijs tot de Heer. En veel van die psalmen werden ook gezongen natuurlijk de tijden van Jezus. Vele christenen zien de psalmen ook als een soort van gebed dat je kan aanwenden tot de Heer. Nu, in het begin deed ik dat ook, psalmen gebruiken als soort van gebeden, als een inspiratie voor gebeden, als je bemoediging nodig hebt. Dan zeg je psalm 94 op, zoek je leiding, zoek je vertrouwen in de Heer, zoek je psalm 23 op, amen, zoals we vorige week hebben gezien. De herderpsalm, heel mooie psalm die nog steeds toepasselijk is vandaag. Heb je wijsheid nodig, kan je die psalm, heb je genezing nodig, kan je die psalm enzovoort opzoeken en bidden. Maar is dat eigenlijk wel de bedoeling, dat we Gods woord zomaar lukraak gaan gebruiken en misbruiken om iets te verkrijgen? Amen. God is geen Sinterklaas, dat als je de juiste zaken, of een kerstman, hoe je het ook mocht uitdrukken, God is geen Sinterklaas dat wanneer je de juiste zaken opzegt, wanneer je de juiste zaken doet, ja, als je de juiste psalm zoekt en die vers dan eindeloos zit op te prevelen, dat je dan gaat krijgen wat je wil. Amen. We kunnen niet de Bijbel misbruiken of gebruiken voor iets te verkrijgen. De Bijbel dient om God te leren kennen. Amen. En dat is de prijs. De prijs, als je wilt, is hem leren kennen. Is de schepper van je ziel leren kennen. Is datgene, amen, ontdekken, die leegte, amen, die elke mens voelt. De leegte die ik had gevoeld als atheïst, voordat ik tot de Heer kwam. 20 jaar geleefd zonder echt beseffen wie je bent. Amen. Op zoek gaan naar wie je bent, op zoek gaan naar identiteit, op zoek gaan naar die leegtes in je leven te vullen, op zoek gaan naar dat vraagteken van wat is mijn doel in het leven, waarom ben ik hier? En je probeert dat allemaal een antwoord op zoeken en iedereen zoekt zo zijn eigen pad en ik heb verschillende paden geprobeerd en jullie zullen er waarschijnlijk ook verschillende hebben geprobeerd, amen. We hebben hier zusters in de kerk die het hebben geprobeerd via New Age filosofieën, via alternatieve methodes, via boeddhisme, sommigen doen het via het katholicisme. Misschien duidelijk om te stellen dat wij geen katholieken zijn, amen. Wij volgen niet de leer van Rome. Wij volgen niet de leer van de paus of van de kerkconcilies of weet ik veel wat. Wij proberen uit te halen datgene wat de Bijbel zegt, amen. En hetgeen wat de Geest, amen, laat zien doorheen zijn woord. Want er valt vandaag de dag, amen, zijn geest te ontvangen. Zijn geest confirmeert, bevestigt zijn woord. En juist zoals op de dag van Pinksteren in Handelingen hoofdstuk 2. Jezus zei, ik laat u niet als wezen achter. Ik zal u kracht geven van boven, zodat u van mij kunt getuigen. En die kracht is nog steeds beschikbaar. Amen. 2000 jaar na zijn dood is het nog steeds beschikbaar. En dat is hetgeen, amen, dat ons doet geloven. Dat is hetgeen dat ons doet bevestigen dat hetgeen dat Jezus heeft gezegd inderdaad waar is. Halleluja. Maar dus heel gans Gods woord heeft de bedoeling niet om een religieuze wetten erop na te houden. Het is niet de bedoeling dat je op zoek gaat naar een vrome spirituele levenswijze om dan een betere persoon te worden, hè? Om dan goed in het leven te staan. Nee, het is om God beter te kennen en door God beter te leren kennen, amen, word je automatisch meer zoals Hem. En aangezien God liefde is, worden we meer zoals Hem. Liefde, worden we vredevoller, worden we geduldiger, stralen en reflecteren, met andere woorden, het beeld van Jezus op anderen na en brengen we licht in een duisternis. Amen. En dat is dus ook de bedoeling van de Bijbelstudie, is om de teksten die we onderzoeken, die we lezen, in zijn juiste context te plaatsen. Ja? De psalmen dateren van ongeveer 3000 jaar geleden. Ja? De meeste zijn geschreven door David, zoals Psalm 27, hè, koning David, de gezalfde van de Heer, die een unieke relatie had met de Heer. En we zullen straks ook onderzoeken wat zo uniek maakte aan hem. Maar hij leefde onder het oude verbond, ja, onder in het Oude Testament. Wij leven onder het nieuwe verbond. Alles in het oude verbond wees naar een toekomstige Messias. Het wees naar een toekomstige redder. Amen. En die redder is gekomen. Dus bepaalde gebeden die we terugvinden in de psalmen zijn niet langer relevant voor ons, omdat we reeds het antwoord hebben. Amen. Bepaalde smeekbedes, zoals waarom, o God, waar ben je, o God, hè? Waarom ben je zo stil? He, waar sommige van die klaagzangen, klaagpsalmen, die David uiten, als een soort van, ik weet niet wat er gebeurt, he, waarom overkomt mij dit, hoe lang nog, Heer, dat ik in deze put moet zitten? Allemaal vragen vanuit een ziel, amen, die wel wilt geloven in God als redder, maar geen uitkomst ziet, geen verandering ziet in zijn situatie. Amen. Wel, ik ben blij om te zeggen dat, halleluja, sinds Jezus is gekomen, dat het antwoord van God naar de wereld is gekomen. Amen. Dat we niet langer hoeven te verwonderen van, waar, o waar bent u, God? Dat we niet langer hoeven te verwonderen van, gaat je mij verlaten of niet? Ben je nog daar of niet? Luister je nog naar mijn gebeden of niet? Nee, we hebben het antwoord in de komst van Jezus. Halleluja. God die kwam als mens om een einde te maken en een oplossing te geven voor de zonde, voor de verwijdering tussen God en mens. Daarvoor kwam Jezus, om die verwijdering, om die grote leegte, amen, op te vullen. Dank de Heer. En vanuit dat opzicht moet je, vanuit het nieuwe verbond waarin wij leven, moeten wij inderdaad die teksten in het oude verbond anders gaan evalueren. Ja, ik heb het moeilijk om te bidden zoals David zou bidden. Ja, aangezien dat ik nu leef onder een ander, ik leef niet meer onder de wet van Mozes. Hè? De wet die zei, als jij goed doet en je onderhoudt mijn geboden, ja, dan zul je gezegend door het leven gaan, zegt God. Amen. Onderhoud je niet mijn geboden, Dan sta je onder de vloek van de wet. En wat je aan het zaaien bent, ga je ook oogsten. Ja, als je andere goden erop gaan raadplegen, als je mij gaat verloochenen, als je ongehoorzaam bent, amen, dan zullen er nare dingen gebeuren. Hè? Dat kunnen we allemaal lezen in de wet van Mozes, in de eerste vier boeken van Mozes. Maar als je natuurlijk goed doet en je volgt de Heer en je bent rechtvaardig, je leeft heilig en zo ver, dan zal er vrede zijn in het land, dan zal je het land van melk en honing ontdekken, dan zal er vrede zijn aan alle zijdes, amen. En daarmee bedoelt hij letterlijke vrede, zal er geen oorlog zijn, want de Heer zal voor jou strijden, hè, en zo verder. Maar dank de Heer Jezus, dat er is maar één persoon die de wet in ere heeft gehouden. Er is maar één persoon die volledig God heeft gehoorzaamd, tot in de dood, tot in de dood aan het kruis, amen. Om te sterven, om een offer te zijn, om bloed, amen, te geven voor een offer van voor de zonde, amen. En dat heeft Jezus gedaan. En dus het oude verbond is vervuld aan het kruis door Jezus. Zodat wij nu niet hoeven te sterven. Amen, ik bedoel niet letterlijk sterven, want ik zal wel op een dag sterven, tenzij de Heer terugkomt op zijn tijd daarvoor. Maar eeuwig leven is beloofd aan zij die in Jezus geloven. Amen. Maar we gaan even Psalm 27 lezen. Ja. Psalm 27 vers 1 van David. De Heer is mijn licht. De Heer is hier in hoofdletters, dus dat wil zeggen Yahweh, de godsnaam. Yahweh of Jehovah in sommige vertalingen. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar ze struikelden, zij vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Amen. Dat zijn de eerste drie versen. Ja, David spreekt hier vanuit een standpunt van geloof in de Heer als redder, in de Heer als behouder, in Gods belofte. Amen. Maar uiteindelijk daarmee, hij gaat verder. Vers 4. Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang, wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat me schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Hij tilt mij hoog op een rots. Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij. Ik wil offers brengen in zijn tent. Hem juichend offers brengen. Ik wil zingen en spelen voor de Heer. Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken. Verberg uw gelaat niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest. Verstoot me niet. Verlaat me niet, God, mijn behoud. Al verlaten mijn vader en moeder, de Heer neemt mij liefdevol aan. Wijs mij uw weg, Heer. Leid mij op een effen pad. Bescherm mij tegen mijn vijanden. Lever mij niet uit aan mijn belagers. Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld. Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden? Wacht op de Heer. Wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. Amen. Pardon. Dus, terug naar vers 1. Dus deze psalm is wat ze noemen een mengeling tussen een vertrouwenspsalm en een smeekbede. U hebt misschien het onderscheid gemaakt dat in het begin, tot en met vers 6, David vol vertrouwen is over wie de Heer is. Ja? Hij zegt de belofte van de Heer op. Hij zegt, de Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen en voor wie zou ik bang zijn? En dus de eerste zes versen zit vol met vertrouwen. Maar als je dan een beetje verder leest vanaf vers 7, Is het precies alsof hij smeekbedes, noemen we dat, hè, begint op te sommen. Hè, van hoor mij Heer als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij. Hè? En wijs mij uw weg Heer, hier in vers 11. Leid mij op een effen pad, bescherm mij tegen mijn vijanden. Dus het is een beetje, hoe moet je zeggen, conflicterend. Aan de ene kant uit hij zijn vertrouwen in de Heer, aan de andere kant smeekt hij ook de Heer om hem niet te verlaten, om hem bij te staan, om hem te behouden, om de weg te wijzen enzovoort. Amen. Dat is een beetje een tegenstelling. Ja? Maar dat is ook een beetje zijn positie die David had onder het oude verbond. Hij leeft niet zoals u en ik vandaag in geloof onder het nieuwe verbond, waar dat we geen vragen hoeven te stellen van, oh Heer, verlaat mij, wijst mij de weg, behoud mij. Nee, die vraag hoef ik zelfs niet te stellen. Die vraag mag ik zelfs niet stellen in gebed, want de Heer Jezus heeft het beantwoord voor ons. En toch bidden vandaag de dag miljoenen christenen op een verkeerde oud-testamentische manier. God heeft de gebeden reeds beantwoord aan het kruis. En toch bidden miljoenen mensen op een oud-testamentse manier, omdat ze nu eenmaal denken, omdat het in de psalm staat, oh, dan moet ik ook zo gaan bidden. Nee, mensen moeten een onderscheid leren maken, amen, tussen het oude en het nieuwe verbond. Amen. Ik leef niet onder de wet, ik leef niet zoals koning David. Koning David had geen belofte op eeuwig leven, had geen belofte, amen, over het hiernamaal, ze had geen belofte. Het enige wat hij had is, leef zoals ik het wil, zegt de Heer. Zoek mijn nabijheid, gehoorzaam mijn geboden en het zal u goed gaan. Letterlijk goed gaan. Je zult letterlijk een lang leven hebben, je zult vreden hebben, je zult comfortabel leven hebben, je zult geen vijanden hebben. Koning David, je zult een rijk hebben, amen, die ik zal gebruiken om de rest van de wereld te beïnvloeden. Dat was koning David zijn opdracht. Amen. En David hij was een man naar Gods eigen hart, hè, zegt de Bijbel. En ik zal zo dadelijk uitleggen waarom juist. En hij had geloof. Hij had zeker en vast geloof. Kijk wat hier allemaal zegt in vers 1 tot en met 3. Hij had een geloof. Maar aan de andere kant was hij ook een mens van vlees en bloed, die onderhevig was aan omstandigheden. Die onderhevig was aan emoties. Die onderhevig was aan, gaat het goed met mij, dan wil ik de Heer prijzen. Gaat het wat minder goed met mij, dan heb ik zin in een klaagzang en heb ik toch wel wat twijfels. Amen. Maar dat verandert compleet als je het nieuwe test. Ja, inderdaad, moeder, zoals je zegt, angsten. Amen, angst. Hè? Angsten waren soms zo erg in zijn leven dat het zijn leven beheerste. Maar oh, wat een verschil is het wanneer we het Nieuwe Testament lezen en we lezen de apostelen en we lezen Petrus. Amen. En het verschil met hem wanneer hij de Heilige Geest ontvangt en het Nieuwe Testament, die de eerste apostel, de eerste leerling van Jezus, die met opgeheven hoofd, amen, de arena binnenstapte waar dat ze gingen opgepeuzeld gingen worden door leeuwen, hè, onder Rome. Wat een verschil met de eerste leerlingen, de eerste christenen, die niks verzetten, die wanneer dat ze werden geslagen op de ene wang, dat ze de andere wang keerden, dat wanneer dat ze gestenigd werden, dat ze zelfs riep van, o Heer, reken hun deze zonde niet aan. Het waren volgelingen van de Heer. Als je niet weet, amen, dat de Heer is opgestaan uit de dood en dat hij heeft gezegd, jij zult zijn waar ik ben, amen, ik zal je mijn geest geven, ik zal je de Heilige Geest geven, ik zal je kracht geven en hetzelfde zal gebeuren met u. Als je dat niet weet, en je gelooft dat niet, dan ga je niet zomaar sterven voor een leugen. Dan ga je niet zomaar, amen, allerlei nare situaties tegemoet gaan, als het niet waar zou zijn. Wel, die mensen, die raakten verdrukt, in het nauw gedreven, maar gingen toch niet kapot, omdat ze een geloof hadden dat onwrikbaar was, omdat ze wisten wie ze waren in Christus en wie hun God was. En dat had David, die onder het oude verbond leefde, die niet de belofte had die wij hebben in Christus, amen, dat had hij niet. Maar toch prijs ik David voor zijn geloof. Amen. Ik zou het niet beter hebben gedaan onder die omstandigheden. En we zeggen ook niet dat we beter zijn, helemaal niet. We zeggen dat we een beter verbond hebben. Dank de Heer. Maar hij toont hier wel geloof. Geloof in wie zou ik vrezen? Voor wie zou ik bang zijn? De Heer is bij mij. Waarom kan hij dat zeggen? Wel, vers 2 zegt, kwaadwillige kwam op mij af om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar ze struikelden, zij vielen. David had geloof in hoe goed God was geweest voorheen in zijn leven. Hij wist, God heeft dit en dat voor mij gedaan in mijn leven. U kent het verhaal misschien als je naar de zondagsschool bent geweest als kind. Dan ken je het verhaal van David en Goliath. Hè? Of Goliath, of hoe je het ook mag uitspreken. Het verhaal van David, de kleine jongen tegen de reus. Hè? Het verhaal van David toen, was het nu een beer of een leeuw? Of was het alle twee? De leeuw. Hè? De leeuw tegemoet ging. Het was toch een leeuw? Hè? Het was niet een beer. Nee, een leeuw. hoe hij de leeuw op zijn pad kreeg, maar de Heer had hem geholpen, had hem bovennatuurlijke kracht gekregen om dat te kunnen verslaan, die situatie. Wel, dat had hij geleerd om ook toe te passen in zijn gevecht tegen Goliath. En dat heeft hij dan weer geleerd, dat het wat de Heer voorheen heeft gedaan voor mij, zal hij ook opnieuw doen in een nieuwe situatie. Dus voor wie zou ik bang zijn? Bij de Heer is mijn leven veilig. Ja? Dat was natuurlijk, er waren een paar condities aan verbonden, want zolang hij natuurlijk in de genade viel, hè, zolang dat hij zich rechtvaardig leefde, had hij niets te vrezen, dat is waar. Amen. Maar sommige christenen snappen het nog altijd niet en zij passen dat principe nog altijd toe vandaag. Dus zolang ik rechtvaardig leef, kan ik zeggen, oh, wie zou ik nog vrezen? God is bij me. Hè? Voor wie zou ik bang zijn? En dan vanaf het moment dat ze zondigen en ze maken fouten en ze vallen, en andere christenen die hetzelfde principe aannemen, die niet beter weten of niet willen weten, die oordelen dan. En die zeggen dan van, zeg, heb je het in die al gehoord? Ja, wat een hypocriet, zeg. Hij is weer gevallen of hij heeft weer verkeerd gedaan. Of hij is weer in dezelfde zonde vervallen. En hè, we kunnen er niet meer mee omgaan en zo verder. En we laten hem maar links of rechts liggen. En dan raak je nog dieper in de put en dan denk je van, oei Heer, ja, waar ben ik nu? Hè? Je ziet me niet meer graag, want ik heb weer dezelfde fout gemaakt. Maar mag ik u zeggen, de enigste die plezierig is, de enigste mens in wie God vreugde heeft gevonden, en u mag zijn naam in de chat tippen, het is niet Pastor Bart van Gorp, het is ook niet uzelf, zelfs niet op uw beste dag. Amen. Dank u, Marian. Zelfs niet op uw meest heilige dag kan je niet voldoen aan Gods heiligheid. Zelfs niet op uw perfectste dag. Amen. Wij komen niet in de geburen van Gods heiligheid. Maar er was één mens. Amen. Halleluja. God die kwam als mens. Die koos om mens te zijn, om volledig mens te zijn. Halleluja. Hij heeft niet gecheat. Amen. Hij heeft niet gezegd van, ik ga even mens worden, maar ik kies ervoor om geen pijn te voelen en ik ga gebruik maken van mijn bovennatuurlijke wijsheid en kennis, zodat ik altijd weet wat er gaat gebeuren. Nee. Hij koos om als een authentieke mens doorheen het leven te gaan. Om elke ervaring, om elke verleiding mee te maken, maar toch gehoorzaam te blijven en te zijn, en zo Gods volkomen en heilige wet te vervullen tot in de dood. Zodat al diegenen die nu in Jezus geloven, dezelfde rechtvaardigheid krijgen als de rechtvaardigheid van Jezus. Zie je, dat is het goede nieuws. Amen. Het goede nieuws is niet, oh, we kunnen naar de hemel gaan, maar zie dat je aan Gods geboden houdt, En zeker dat je niet zondigt vlak voor hij terugkomt, want dan blijf je achter. Sorry, maar dat is geen goed nieuws voor mij. En dat wordt wekelijks verkondigd in kerken. Ja? Er is een hemel, goed nieuws, ja? God heeft je vergeven van je zonde. Maar pas op als je zondigt. Maar pas op als je valt. Dat is geen goed nieuws voor mij. Dat is nieuws met verschillende strings attached. Amen. Het goede nieuws is dat ik kan opnieuw geboren worden met water en een geest. En ik kan krijgen hetgeen dat Jezus voor mij heeft gekocht aan het kruis. Dat wil zeggen, een nieuwe schepping kan ik worden. Ik kan een nieuwe identiteit krijgen. Ik kan ervaren hoe het voelt om geliefd te worden door God. Amen. De leegte die ik heb kan gevuld worden, zodat ik een nieuw mens kan zijn en een nieuw leven kan leiden met nieuwe doelen, nieuwe principes, een nieuwe attitude. Ik hoef niet meer te haten. Ik hoef niet meer arrogant te zijn. Amen. Ik hoef niet de beste te zijn. Ik hoef niet mijn gelijk te krijgen. Halleluja. Ik hoef mezelf niet te beschermen. Wie zou ik nog vrezen? Voor wie zou ik nog bang zijn? Amen. Als God voor mij is, wie kan tegen mij? En ik weet dat God voor me is, omdat Jezus is gekomen. Zie, David wist dat ook God voor hem was op basis van zijn ervaringen in het verleden. God heeft hem geholpen op basis van ervaringen in het verleden. En daarmee zegt David, het zal zijn zoals het vroeger was. Wie zou ik nog vrezen? Wel, ik baseer de trouwheid van God niet op ervaringen uit mijn verleden. Ja, ik baseer de trouwheid van God op één ervaring van het verleden, en dat is de komst van Jezus Christus 2000 jaar geleden. Snap je? Amen. En hoe weet ik dat ik dat kan vertrouwen? Omdat ik zijn geest heb ontvangen. En hij leeft in mij. Halleluja. Dat is hetgeen waarop ik vertrouw. Halleluja. En ik weet dat Jezus is gekomen. En ik weet dat hij heeft gedaan wat we lezen in de Bijbel. En ik weet dat het waar is, omdat zijn geest in me leeft. Halleluja. Vers 4. Oké, we gaan verder. Dus David had geloof in wie God is, hoe goed hij is, zijn licht. Hij is mijn licht, hij is mijn rots, mijn vertrouwen. Hè. Maar wat David in het Oude Testament onderscheidt van andere heiligen, als ik ze zo mag noemen, de heroes of the faith, de helden van het geloof. Wat maakt David zo speciaal? Maar maakt dat David, zoals de Bijbel zegt, hij is een man naar Gods eigen hart. Wel, om eerlijk te zijn, ik ben niet echt een fan van David hoor. Als je zijn leven leest, hè. Hij was een man van passie, hij was een man die, als hij iets zag, hij ervoor ging, vooral als het ging over dan die vrouw van een andere man. Hij heeft er overspel mee gepleegd en nadien probeerde die man, hij heeft die man laten vermoorden. En dan hypocriet spelen. Hè? Hij was een man van vele zonden. Hij was een leugenaar. Hij deed alles om zijn leven eigenlijk te redden. Hij was arrogant met momenten. Had vele vrouwen, dat mocht als koning. Eigenlijk had de Heer gewaarschuwd van doe het niet. Toch deed hij het. Maar oké, het waren andere tijden en zo verder. Maar ja, ik ben geen fan van David aan de ene kant. Even erg als de koning voor hem, Saulus. Maar er was toch één ding dat hem onderscheidde. En dat was het vers 4. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen en te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat me schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad. Hij had een hart naar de aanwezigheid van God. Ja, hij zondigde. Maar wie niet? Iedereen zondigt. En in de ogen van God is een zonde een zonde. Ja? We worden geboren in zonde. En als we Jezus niet aannemen, sterven we in zonde. En dan is je loon, de loon van de zonde is de dood. Dat is het. Maar het geschenk van God is eeuwig leven. Amen. door in Jezus. Maar dus, ja, iedereen is zondaar. Voor de ogen van God. David ook. Maar wat onderscheidde hem was dat hij een verlangen had om steeds in de aanwezigheid van de Heer te willen vertoeven. Hij had een manier om, ook al had hij het gezondigd, in zijn hart, hij had een bekerend hart. Hij had een nederig hart dat zegt van, o Heer, vergeef me. Neem uw nabijheid niet van me af. Ja, laat me niet achter hier. Stoot me niet af. Verlaat me niet, God. U bent mijn behoud, u bent mijn alles. Zijn leven, God was voor hem alles. De tempel, wat in die tijd het symbool was van Gods aanwezigheid, hè, nu is dat niet meer, dank de Heer. We moeten niet naar een tempel gaan, we moeten niet naar een stenen gebouw gaan om daar God te kunnen ontmoeten. Dank de Heer dat dat veranderd is. Maar in die tijd was de tempel, het tabernakel, was de aanwezigheid, het symbool van de aanwezigheid van God. Daarmee dat hij zegt, wonen in het huis van de Heer. Daar vond men vergiffenis. Daar vond men het behoud. Amen. Daar vond men rust van ziel, want de Heer was daar. Amen. En David dacht, zolang ik bij de Heer ben, amen, ben ik veilig, hoef ik niet bang te zijn, hoef ik niet te vrezen. Dus hij had een passie. Je ziet dat ook in zijn psalmen. Hij was een man van aanbidding. Amen. Een man van God te ontmoeten. En dat is ook wat onze drijfveer moet zijn. Want als we dan kijken naar het Nieuwe Testament, Jezus zei, en ik ga het er even bij houden, Johannes hoofdstuk 4. Ja, u kent de vers wel. Vers 23, sorry. Maar er komt een tijd, zegt Jezus, en die tijd is nu gekomen. Dat is 2000 jaar geleden dat hij zegt, en het geldt nog steeds vandaag, hè, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest, dus wie hem aanbidt moet dat doen in geest en in waarheid. God zoekt mensen zoals David. Ja? En David, die was zo onder het oude verbond. Nu hebben wij een nieuw verbond. Amen. Dank de Heer. Wij kunnen de vervulling zien van de bediening van David. We kunnen allemaal Daviden worden in geest en in waarheid. We kunnen allemaal aanbidders worden. We zijn allemaal zondaars. En het is door Gods genade en door Jezus en bloed dat bedekt wordt. Dat God ons niet beziet naar onze zonde, maar ons beziet naar het geloof in Christus, waardoor dat we rechtvaardig worden bevonden. En dus hij kijkt niet naar onze zonde. Amen. En God is op zoek naar mensen die hem zo willen aanbidden. Hij is niet op zoek naar werkers voor hem, die van alles kunnen fixen voor hem. He? Hij is niet op zoek naar mensen die hem zien als een Sinterklaas. Ja, die hem religieus behandelen, zoals alle religies van de wereld doen. Ja, hetzelfde met islam, boeddhisme, jodendom, he, de wet van Mozes. Ja, zijn allemaal gefocust op de werken van de mens. En als uw werken goed zijn, dan krijg je zegeningen van de goden of van God. He? In de islam is dat ook zo. Als je goede werken beter zijn dan je slechte werken, dan heb je je hemel verdiend. In het katholicisme is dat zelfs zo. Amen. Als je genoeg bidt, als je genoeg dit doet, als je genoeg geld geeft, hè, dan verdien je je hemel. Maar zo is het niet. Amen. Jezus heeft het gedaan voor ons. En het enige wat we moeten doen is beginnen geloven, erop vertrouwen en laat dat uitwerken in je leven. En begin simpelweg God te aanbidden. No matter what. Of het goed gaat, of het slecht gaat. Of het regent, of er is zonneschijn. Of iedereen voor je is, of is iedereen tegen je. Amen. Word je in de steek gelaten, word je niet in de steek gelaten. Blijf God aanbidden, want hij is het waard. Hij is je vertrouwen in hem waard. En hij zal doorkomen. Hij zal het je laten zien. Hij zal het je doen laten voelen. Je zult standvastig worden wanneer je begint te leren God te aanbidden. Amen. Voor wie hij is en niet voor wat hij kan doen. Amen. Amen. God is niet op zoek naar mensen die hem als een Sinterklaas behandelen. Van, hey God, zie je mijn werken, zie wat ik voor je heb gedaan. Zie wat ik allemaal heb gebeden, zie wat ik allemaal heb gestudeerd van uw woord. Zie de goede werken die ik heb gedaan, zie het geld dat ik heb gegeven aan die en die persoon. Dat is allemaal fantastisch. Maar waarom doe je het? Doe je het om jezelf in de gunst van God te werken? Doe je het om een beetje schuldgevoel weg te werken? Doe je het voor andere mensen om gezien te worden? De andere mensen applaudisseren van wauw, zie hoe heilig en vroom hij is. Wel, voor al die redenen, je verliest je beloning. God is op zoek naar aanbidders, niet naar tempelgangers. Terug naar Psalm. Terug naar David. Dus David, man naar Gods eigen hart, die dus naar de glorie en de liefde van de Heer zocht. Ja? En dat is soms ook ons gebed. En ik begrijp dat dat een gebed is wanneer je de liefde van God nog niet hebt ervaren. En als je die nog nooit hebt ervaren, dan roep ik je op, of dan challenge ik u, om dat simpelweg te vragen. Heer, mag ik uw liefde aanschouwen? Heer, mag ik u ontmoeten? Dat was mijn gebed, mijn eerste gebed, voordat ik de Heer kende. Nu bijna, hoeveel is het nu, 2021? Ja, nu 20 jaar geleden, in 2001. Ergens in december was het. Ja, januari, zoiets. Maakt niet uit. 20 jaar geleden, amen, toen ik voor de eerste keer bad, als daar een God is, laat het mij alsjeblieft zien. Ik wil zo niet verder. Ik zat in een lichte depressie en zo verder. En stilaan maar zeker begon God zich te openbaren. Amen. En nu nog steeds trouwens. Amen. Maar wanneer christenen, amen, die leven onder het nieuwe verbond, die elke week, zogezegd zijn woord bestuderen en die naar de dienst gaan en die naar de kerk gaan en die horen van zijn woord, maar die nog steeds bidden op een oud-testamentse manier, alsof het nog niet vervuld is, dat begrijp ik niet goed. Ja, er zijn mensen die bidden, oh Heere, dat ik uw liefde mag aanschouwen. Dat ik uw glorie mag zien. Ja, dat horen we veel in de kerk, hè, Heer. En ik bid dat ook soms, hè, maar het hangt er vanaf wat je ermee bedoelt natuurlijk. Mag ik je glorie, je luister aanschouwen? Mag ik de glorie zien in mijn leven? Meestal bedoel ze daarmee, Heer, verander mijn situatie. Ja, want ik ben het beu. Doe iets aan mijn situatie. Doe iets aan mijn amputante werkcollega's op het werk. Doe iets aan mijn baas. Ja, doe iets aan mijn financiële. Laat uw glorie zien en laat een doorbraak komen. Verwijder die duivel en die demonen en die ziekten en zo verder. Amen. Maar, wat is de glorie van de Heer? Hoe kunnen we de liefde van de Heer aanschouwen? Wordt de liefde van de Heer getoond als mijn situatie verandert? Toont dat de liefde van de Heer als ik ineens een opslag krijg van mijn baas en ik verdien ineens meer? Toont dat de liefde van de Heer? Toont dat zijn luister en zijn glorie? Is dat de almachtige God, schepper van hemel en aarde, die in het begin sprak en het was er? Die, waar we nu op onze knieën voor moeten gaan smeken van Heer, alsjeblieft, verander dit kleine, ik een nietig wezen, alsof God mij gaat, pas op, hij houdt zich bezig met uw leven, ja? Maar ik denk niet dat hij bezig is om u een nieuwe BMW te geven voor op uw oprit te staan blinken, zodat heel de straat kan zien hoe gezegend je bent. Ja, moeder, amen. Dat is heel waar. De liefde van de Heer wordt getoond wanneer dat jij een getransformeerd mens bent. En de liefde van de Heer is getoond. En dat is duidelijk. In Johannes 1, vers 14. Het woord is mens geworden. God is mens geworden. En heeft bij ons gewonnen. In Jezus. Vol van goedheid. Vol van waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien. De grootheid. En in andere vertaling is dat de glory. De glory. De luister. De grootheid van de enige zoon van de Vader. Wanneer iemand bidt tot God en hij zegt, laat mij uw liefde zien, ga God altijd wijzen naar zijn zoon Jezus Christus. En ga altijd wijzen naar het kruis. Amen. En ga altijd wijzen naar het kruis. Wil je weten hoe graag dat ik je zie? Kijk naar mijn zoon, die toen we nog zondaars waren, voor ons is gestorven. Halleluja. Is opgestaan. En nu is zijn geest beschikbaar in de harten. Voor zij die geloven. Een andere vers die dit bevestigt is in Hebreeën hoofdstuk 1 vers 1 tot met 3. Het zegt. Op velerlei wijze en langs velerlei wegen. Dat is het Nieuw Testament trouwens. Heeft God in het verleden. Met andere woorden in het Oude Testament. Tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt. Heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon. Amen. Nogmaals, God spreekt niet meer op een oud-verbondische manier, oud-testamentische manier. Hij spreekt nu doorheen zijn zoon. Die heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. God spreekt niet meer zoals vroeger, dat wanneer je goed doet, dan krijg je zegeningen. Wanneer je slecht doet, krijg je vloeken. Hij spreekt nu, hey, dit alles is vervuld in mijn zoon. Halleluja. Hij heeft het goede gedaan, zodat al degenen die nu geloven, zijn rechtvaardigheid kunnen krijgen. Mijn liefde kunnen ervaren. Amen. En veel mensen, veel christenen, hebben liefde nodig. Ja? We hebben liefde nodig. Amen. En sommigen kunnen in 20 jaar in de kerk zitten, 30 jaar in de kerk zitten en nooit, hetgeen dat ik jou nu vertel, nooit dit horen. Of als ze het horen, dan ga ik het een oor in, de ander eruit, want het heeft tijd nodig. Heeft bij mij tijd nodig gehad. Een 10 jaar, minstens. Eer dat ik het echt begon te beseffen. Dat Gods liefde voor mij is niet gebaseerd van hoe goed ik het doe, maar hoe goed Jezus het heeft gedaan. Halleluja. En ik moet alles loslaten, mijn eigen werk en vertrouwen op hem. Amen. En ik hoef me niet, hoe moet ik zeggen, gevoelens van romantische liefde komen opborrelen. Nee. Ik zal de waarheid kennen en de waarheid zal me vrijzetten. Ik heb een nieuwe identiteit. Ik weet wie ik ben. Halleluja. Het is niet afhankelijk van de situatie waarin ik leef. Het is een onveranderd feit. God heeft me lief. Hij heeft mij inderdaad geloven. Hij heeft mij het laten zien aan het kruis. Dank u, Jezus. Hij spreekt door zijn zoon. Die hij heeft aangewezen als enige erfgenaam door wie hij de wereld geschapen. Oh, sorry, ik moet vers 3 nog lezen. In hem, in wie? In Jezus, schittert Gods, luister, Gods glorie. Hij is een evenbeeld. Jezus is, is het evenbeeld van God. Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. En ik vind dat de Nederlanders deze vers beter kunnen lezen met hun mooi accent. Met de ik kan het niet goed. Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Hij heeft na de reiniging van de zon en voltrokken plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Dus wanneer mensen bidden, oh God, laat me uw glorie, laat me uw luister zien. Hè? Ik hoop dat je dan bedoelt, Heere, geef mij een openbaring van wat Jezus heeft gedaan voor mij. Ja, halleluja. Geef mij, maak me standvastig in het geloof. Laat me uw glorie zien. Laat me zien, Vader, halleluja, dat u het begin bent en het einde. En dat u de oorsprong en de voltooier bent van mijn geloof. Laat het zien, Jezus. Halleluja. Doorheen uw woord, doorheen wat u heeft gedaan, dat ik op u kan vertrouwen. Dank de Heer. Halleluja. Nog 2 minuten. En dan eindigen we met wat vragen. Vers 6. We gaan terug naar Psalm 27. Vanaf vers 7 beginnen dus de smeekbeden. Waarschijnlijk omdat David niet altijd toegang had tot het huis van de Heer of de tempel van de Heer, omdat hij normaal mocht daar alleen maar de priesters binnen in die tijd. De hoge priester en de priester en de levieten en zo verder. David als koning mocht daar eigenlijk niet binnen. Daarmee dat hij waarschijnlijk die smeekbedes, hier zoals in vers 9, verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw toorn. Ik ben me altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat me niet, God mijn behoud. Zie je de discrepantie in het oude verbond? Ook al had hij geloof, er was nog altijd een beetje zo van, maar verlaat me niet, Heer. Verstoot me niet, want ik kan niet altijd in uw huis binnen. Ik kan niet altijd in uw aanwezigheid zijn, blijkbaar. Ik kan niet altijd, want het was beperkt tot een plaats. Maar dank de Heer, Jezus heeft gezegd, u hoeft niet meer naar Jeruzalem te gaan, niet meer naar Samaria te gaan, niet meer naar een tempel te gaan, want er komt een tijd en de tijd is nu dat de Heer aanbidders zoekt die hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat wil zeggen, overal waar je bent. Het is niet meer beperkt tot een plaats, een huis, een stenen tempel. Want wij zijn nu het lichaam van Christus, een stenen tempel. Amen. Ieder van ons is een tempel. Ieder van ons is een deel van de tempel. En we zijn nu allemaal priesters tot God. Amen. Dat wil zeggen, ambassadeurs van de Heer. Mensen die God kunnen voorstellen bij anderen en bemiddeling kunnen geven. Doorheen het goede nieuws. Wijs mij uw weg, Heer. Wel, goed nieuws, vers 11. De Jezus kwam. En wat zei Jezus? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Amen. Wie weet waar die vers staat, dan zal ik hem op het scherm tonen. Hij staat in onze... Als we binnenkomen in de kerk, staat hij op de muur. Weet iemand? Ja, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie weet waar die staat. Allee, Google dus rap. Ja, Johannes, dat is goed, moeder. Veertien, ja, en dan? Zes. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen. Dan door mij. Wel, David moest bidden, hè, 3000 jaar voor Christus er was. Waar stond hem er? Wijs mij uw weg, Heer. Leid mij op een effen pad. Bescherm mij tegen mijn vijand. Maar aan de woorden, Heer, toon mij uw wil. Wat moet ik doen? Ja? Welk pad moet ik op? Wel, Jezus kwam en zei, wil je weten wat de wil van God is? Hier is het. Ik ben de weg. Wil je weten hoe je tot God moet geraken? Wil je weten wat zijn wil is? Wil je weten wat je moet doen om in de genade van God te staan? Wel, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het gaat doorheen mij. Het gaat langs geloof in mij. Dat is wat Jezus zei. Wel, ofwel ben je ongelooflijk zot, psychotisch gestoord om te zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ofwel bewijs je het door op te staan uit de dood. En te zeggen van, ik ga je niet achterlaten. Ik ga je nooit verlaten. Maar ik stuur je mijn geest. En mensen kunnen het vandaag ervaren. En kunnen de geest ontvangen van Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Dus, om samen te vatten. Psalm 27... die meestal wordt als thema wordt aangereikt als een vertrouwenspsalm. Hè. Je hoeft niet te vrezen, je hoeft niet bang te zijn. Maar meestal met de verkeerde reden gegeven waarom je niet bang hoeft te zijn en niet hoeft te vrezen. We weten wat David zei, we weten hoe David er naartoe keek. Hij was gebaseerd op voorgaande ervaringen en zo verder. Maar wij weten nu beter, omdat we onder een nieuw verbond zijn. Wij weten de goedheid van de Heer. We weten hoe we zijn aanwezigheid kunnen opzoeken. We weten dat hij ons niet gaat verlaten, ons niet gaat afstoten, maar dat hij ons liefdevol heeft aangenomen. We weten het omdat we de komst van Jezus hebben ervaren in ons hart. We hebben het zien gebeuren. 2000 jaar geleden, we kunnen er wel niet zien gebeuren letterlijk, want ik was er niet. Maar we kunnen erover lezen en we kunnen het vandaag ervaren in ons hart, in onze geest, door zijn geest te ontvangen. Halleluja. En dus in dat opzicht kunnen we Gods trouwheid zien door in Jezus. Maar kunnen we hier vooral uithalen, wees zoals David, een man naar Gods hart door een verlangen te hebben om in de aanwezigheid van de Heer te vertoeven. Door een verlangen te hebben om Gods glorie en Gods liefde te aanschouwen in Jezus. Amen. Zijn er nog vragen? Als je dat verlangen hebt zoals David's verlangen, dan komt het oké. Dan hoef je niet te vrezen, hoef je niet bang te zijn. God will take care of you. You will see. You are in his hands. Just worship him. For who he is. Not for what he can do. Maar hij kan veel doen. Maar daarvoor wil je toch niet tot God komen. Dat is alsof iemand van je houdt. Zolang dat je goed doet voor hem. Maar je houdt eigenlijk niet van de persoon. Zolang dat hij je geeft wat je wilt, dan hou je van hem. En vanaf dat moment dat stopt, dan is van, oh, ik heb toch mijn gedachten. zo ga je, dat doe je niet met een mens. Dat doe je toch ook niet met God. Amen. Wel, sommige mensen doen dat wel van mensen, omdat we egoïstisch zijn ingesteld. Maar. Amen. Zijn er nog vragen?